En die past beter naar de preek. En dit past er mooi voor. Ja, Laura zit in India, dus ik ben een man alleen, hè. Dus dan raak je een beetje, ja, van ja, apropos. Ja, wel. Ik wel, hoor. Jonathan en ik gaan mannen dingen doen deze week. Later ga ik naar de hemel. Want weet je, God houdt zoveel van mij, dat hij zijn zoon naar de wereld heeft gestuurd, om voor mij te sterven, en daardoor ga ik later naar de hemel toe. En dat is mijn definitieve bestemming. Ik ga later naar de hemel. En weet je wat er dus voor mij in zit? Nou, het maakt dus niet meer uit als ik wat verkeerd doe, hè? Want Jezus is voor mijn zonde gestorven. En dat is echt een opluchting. Hij maakt gewoon schoon wat ik vuil heb gemaakt. Ik hoef me geen zorgen te maken over wat ik verkeerd doe. Het doet er trouwens ook weinig toe wat ik goed doe. Want ik ben netjes gereformeerd en je krijgt geen loon. Dus dat ook wel weer een opluchting, want ik hoef me niet uit te sloven voor de Heere God. Dus ja, het doet er weinig toe wat ik goed doe. Het doet er trouwens ook weinig toe wat ik achterlaat, hoor. Want deze aarde die komt toch uiteindelijk op de schroothoop. Maak me weinig zorgen over het milieu. Het moet toch een keer gedaan zijn, toch? Vandaag of morgen. Hoe eerder, hoe beter misschien wel. En kunst en cultuur? Ja. Hey, dat is niet echt nodig, want ik heb ergens in 2 Petrus gelezen dat de aarde gaat opbranden. Dus je kan hier wel wat achterlaten, maar dat is mooi voor het vuur. Ik denk wel eens, hè, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. En alles wat ik hier eet en drink, ja, dat is mooi meegenomen. En alles wat ik hier doe, dat telt toch niet mee voor later. Dus laten we eten en drinken. En het Oude Testament telt wat dat betreft, ja, joh, dat doet er ook weinig toe. En dat volk Israël, als je dat allemaal gaat lezen, die hebben het gewoon verkeerd begrepen. Die dachten dat het allemaal hier was. Dus wat zit er voor mij in? Nou, vooral dit, dat het om mij gaat. Het gaat om mij. Ja, ik denk ook wel eens, hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon heeft gestuurd om mij te redden. En de wereld, nou ja, weet je, God heeft de wereld zo lief gehad. Sikkerdee. Toch? Het gaat om mij. Nou, dit verhaal, dat klopt dus niet. Het is niet het goede verhaal. En het is opmerkelijk, want heel veel christenen denken wel dat het goede verhaal is. Dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij dat gaat doen. Het is niet het goede verhaal. En heel veel christenen denken ook dat die consequenties die hier staan, dat zo is. Maar dat is niet zo. Het is het verkeerde verhaal. We zijn er al een paar weken mee bezig misschien. Maar wat is nou het goede verhaal van de Bijbel? Wat is het goede verhaal? Het goede verhaal is opstanding. En ik heb 2 plaatjes gemaakt die laten ook het verschil zien tussen opstanding en tussen voor altijd in de hemel zitten. Het eerste plaatje geeft een beetje het verhaal als je gelooft dat je voor altijd naar de hemel gaat. Hey, je ziet, in de hemel zijn, dat is zeg maar het leven na de dood. Je zou kunnen zeggen, in de hemel zijn, dat is ja, eigenlijk hetzelfde. Als je bent tegelijkertijd dood en in de hemel. Die 2 woorden zijn synoniem. Maar als je naar het tweede plaatje gaat kijken, dat gaat over opstanding. Nou, dan zie je dat is een heel groot verschil. Je kan niet opgestaan zijn en dood. Je zou kunnen zeggen, opstanding gaat over het leven na het leven na de dood. Dat is wat opstanding is. Opstanding gaat over het leven na het leven na de dood. Nou, als je naar dat plaatje kijkt, dan vraag je misschien af van, wat gebeurt er dan tussen het leven en het leven na de dood? Waar ben je dan? Nou, en als je wat ouder bent, dan weet je dat we in de jaren 60 in de kerk er ontzettend veel ruzie over hebben gemaakt. Dominee Telder zei van, nou, wanneer je dood bent, dan slaap je in de aarde. Nou, rust je zeg maar beneden. En zijn tegenstanders zeiden, nee, als je dood bent, dan ben je wakker in de hemel. Nou, dat is heel interessant om over na te denken en dat is ook wel belangrijk. Maar de Bijbel vertelt vooral over opstanding. Daar kun je veel meer over vinden. Over het leven na het leven na de dood. En daar gaat het vanochtend over. Over dat, daarover. En het is zo belangrijk dat het leven na het leven na de dood is. Dat het ook in de apostolische geloofsbelijdenis staat. Dat heb ik vorige week geciteerd. Maar ook in de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar staat: wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Dat is dat pijltje. Dat is wat we verwachten. En dat staat dus zelfs in onze geloofsbelijdenis. In allerlei geloofsbelijdenissen. Het is blijkbaar ontzettend belangrijk. Ja, het is zo belangrijk omdat als je daarin niet gelooft, nou, dan is Jezus ook niet opgestaan. En als Jezus niet is opgestaan, nou, dan is hij ook niet voor onze zonde gestorven. Want dan heeft hij er maar, dan is het niet waar. En als Jezus niet is opgestaan, dan kunnen we beter maar naar huis gaan. Dus het is ontzettend belangrijk. Nou, als de hemel dus het verkeerde verhaal is, wat is dan het goede verhaal? Hoe vertel je dat verhaal van opstanding? Nou, we hebben vanochtend daar een verhaal over gelezen. Het verhaal van de Emmausgangers. Twee mensen op weg, bedroefd. Het is net Pesach geweest, maar het is allemaal anders gelopen dan ze hadden verwacht. Hun hoop is eigenlijk de grond ingeslagen. Ze zijn Jezus inmiddels al 3 dagen kwijt. En dan komt Jezus naast hen lopen, incognito, hij is opgestaan. En ze herkennen hem niet, hè. En hij vraagt: wat praten jullie over? En dan Cleopas, een van die twee, die blijft stilstaan en die zegt: u bent echt van het padje af, hè. Bent u echt de enige vreemdeling dat u nu weet wat er gebeurd is? En dan begint hij te vertellen over Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woorden en in daden, machtig in de ogen van God en in de ogen van de mensen. Nou, die profeet hebben zijn eigen volksvertegenwoordigers overgeleverd aan de vijand. En die hebben hem laten kruisigen. En inmiddels zijn we hem al 3 dagen kwijt. Ja, we hoopten dat hij Israël zou bevrijden. En daarna vertelt Cleopas nog wat over rare dingen die gebeurd zijn die hij niet helemaal kan plaatsen. Over vrouwen en een leeg graf. Maar dat zinnetje blijft wel hangen. Ja, wij hoopten dat Jezus Israël zou bevrijden. Die Emmausgangers hoopten op herstel van Israël. Dat was eigenlijk het verhaal waarin zij leefden. Er komt een dag waarop God Israël gaat herstellen. En ze hadden de laatste tijd dat ze Jezus de hoofdrol gegeven in dat verhaal. Jezus gaat Israël herstellen. En Jezus die staat stil. En die kijkt ze aan. En dan gaat hij doen. Ja, wat zijn voorouders ook eigenlijk altijd deden. Hij gaat een verhaal vertellen. Hij gaat het verhaal vertellen. He, als er staat dat Jezus gaat uitleggen wat er over hem staat vanaf Mozes tot en met de profeten, dan gaat hij het verhaal vertellen. Het grote verhaal. Dat deden zijn voorouders ook altijd. Toen Israël vlak voor het beloofde land stond, toen stond Mozes op een goede dag op en die ging het verhaal vertellen. Hij ging eigenlijk vertellen van: nou, we zijn begonnen in Egypte en nu zijn we 40 jaar verder. En hij vertelde gewoon het verhaal. En het einde van het verhaal was: vertrouw dus op de Heere God. Hij is de enige. Je kunt op hem aan. Hij gaat jullie dit land geven. Ja, en weer een aantal jaren later hebben ze dat land veroverd onder Jozua. En dan laat het volk ook weer bij zich komen. Je leest het in Jozua 24. En wat doet Jozua? Hij gaat gewoon het verhaal vertellen. Hij begint een stukje eerder. Hij begint al bij Abraham. Hij zegt: Abraham was een man zonder kinderen en een man zonder land. En toen riep God hem. En nu zijn wij hier. We zijn een groot volk geworden. En we hebben een land. Je kunt op God vertrouwen. Dus kies nou wie je dienen gaat. Ga je God dienen, die beloftes houdt, of hou je het bij de afgoden? En zo gaat het eigenlijk telkens op kruispunten. Iemand staat op en vertelt het verhaal en daardoor begrijpen de mensen: oké, dit is dus waar we nu zitten. Dit is wat er moet gebeuren. Nou, als je aan die twee mensen onderweg had gevraagd wat het verhaal was tot dan toe, dan hadden ze gezegd: nou, het verhaal is doodgelopen. We zitten op een dieptepunt al 5 eeuwen lang. We zijn onze eigen plek kwijt, die plek waar Jozua zei van dat God je ons heeft gegeven. We worden al 5 eeuwen lang overheerst door vreemdelingen. Dieptepunt genoeg, die keer dat we varkens moesten offeren. Een varken is een onrein dier. En toen werden we gedwongen om varkens te offeren. Dieptepunten genoeg. Die keer dat er in de tempel van de levende God een altaar werd opgericht voor Zeus. En dat daarop geofferd werd. Een gruwel. Ons verhaal zit op een dood spoor, zouden die mensen hebben gezegd. Weet je, ons volk is verstrooid over de volken. Heel de Middellandse Zee door. In Perzië, zelfs in India wonen we. Maar we blijven hopen. Want er zijn zoveel beloftes van herstel. En daar houden we aan vast. Want onze God is wel anders dan die Zeus. Onze God is niet de God van mythes en ideeën. Onze God heeft ingegrepen. Toen bij Mozes. En later ook. Onze God kan als het nodig is gewoon een doodspoor weer tot leven brengen. Die Emmausgangers hoopten op herstel van Israël. Dat was hun verhaal. En in dat verhaal had Jezus de hoofdrol gekregen. Maar nu leek ook dat verhaal op een doodspoor. Nou heb ik vaak gehoord, ja, die Emmausgangers die zaten ook in het verkeerde verhaal. Want die Emmausgangers dachten dat Jezus het volk zou bevrijden van de Romeinen. En daar kwam Jezus helemaal niet voor. Jezus bevrijdt van zonde en dat is iets heel anders. Jezus is niet gekomen voor echte bevrijding, voor letterlijke bevrijding. Jezus is gekomen voor geestelijke bevrijding. Als ik ga later naar de hemel het verkeerde verhaal is, nou dan is het verhaal van die Emmausgangers ook verkeerd. Tenminste, waarvan zij dachten dat dat het verhaal was. Nou, dan lopen ze naar Jezus. Gaat Jezus inderdaad een ander verhaal vertellen? Nou nee. Want hij gaat vertellen over Mozes en de profeten. Dus het moet toch lijken op dat verhaal. Ik denk dat hij geen ander verhaal is gaan vertellen. Maar dat hij het verhaal anders vertelde. Net anders dan zij altijd gewend waren. En dat is toch een subtiel verschil. Hoe zou Jezus dat gedaan hebben? Dat weten we niet precies. Maar ik dacht, misschien heeft Jezus Ezechiël 37 wel geciteerd. Als hij ook de profeten heeft aangehaald, dan zei Jezus misschien wel, je kent dit verhaal toch wel uit de Bijbel van Ezechiël. Ik zal het voorlezen, Ezechiël 37. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. En de Heer vroeg mij, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde, Heer, mijn God, dat weet u alleen. En toen zei hij, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Waar gaat die tekst over? Opstanding. Daar zouden wij denken, opstanding uit de dood is mogelijk als God het zegt. Maar weet je wat gek is? Als Cleopas dit verhaal had gehoord, had hij aan iets anders gedacht. Want Cleopas die kent ook de uitleg van het hoofdstuk. Ietsje verderop, in Ezechiël 37, daar zegt de Heere God, mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Dat volk zegt, onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen. Onze levensdraad is afgesneden. We zitten op een doodspoor. Profeteer daarom en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, mijn volk. Ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven. Zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Cleopas dacht toen hij dat verhaal dus hoorde aan herstel voor Israël. Blijkbaar kon je dat verhaal van herstel van Israël vertellen als opstanding uit de doden. Vandaar dat ik ook dat woord gebruikte dat ze op een doodspoor zaten. En dit verhaal, dat geeft dus hoop aan Israël. Dat was de hoop van Cleopas. Dat was zeg maar het verhaal waarin hij leefde. Maar het geeft natuurlijk ook wel hoop op de opstanding zelf. En nog iets wat het verhaal ook doet, is die twee aan elkaar koppelen. Herstel van Israël en opstanding uit de doden. Nou, stel je nou eens voor dat Jezus naast die twee mannen liep. En Ezechiël 37 gaat vertellen. Hij vertelt, Jok Leopas, ken je dat verhaal? Over die opstanding, over dat visioen van Ezechiël met die beenderen. Ja, ja, zei Cleopas en die andere zegt, ja, dat kennen we, dat gaat over herstel van Israël. Ja, zegt Jezus. En die naam Jezus, wat betekende dat ook alweer? Ja, Jezus betekent God redt. Want hij zal zijn volk redden van zijn zonde. En dat is toch ook wat over in Ezechiël over gaat, ja. En degene die dat dan vertelt, is zelf opgestaan uit de doden. Diegene is eigenlijk dat verhaal zelf. Die koppelt die twee, die is die twee. Die is herstel, die is opgestaan uit de doden. Nou, dan hoef je het verhaal maar een heel klein beetje te veranderen. En Cleopas, en waarschijnlijk is het zijn vrouw geweest. Ik heb niet meer opgezocht waarom we dat denken, maar waarschijnlijk is het vrouw geweest. En Cleopas en zijn vrouw zullen gedacht hebben, dit is het, dit is dus waar het over gaat, het is echt. Nou, ik weet niet of Jezus dit verhaal heeft verteld. Maar er zijn nog meer van die verhalen die je maar net een klein beetje anders hoeft te vertellen. En die dan net zo spannend worden. Wat denk je? Zal Jezus hebben gezegd tegen de Emmausgangers, jullie zitten helemaal in het verkeerde verhaal? Of zal hij ze hebben laten ontdekken, het verhaal wat jullie in leven is goed, maar je moet het net anders vertellen? Nou, ze komen in de buurt van Emmaus. En Jezus doet net alsof hij verder wil lopen. En dan dringen ze bij hem aan, kom mee, blijf bij ons. En bij hen thuis, dan doet hij weer iets raars. Dan vertelt hij het verhaal ook weer net anders. Hij is de gast, maar dan staat Jezus op en hij pakt het brood, alsof hij de gastheer is. Dan doet hij het ook weer net anders vertellen. En dan spreekt hij de zegen uit en dan breekt hij het brood en dan geeft hij het aan hen. En dan zien ze het. Hij is de vervulling van waar ze altijd al op hoopten. Maar hij is nog veel meer. Hij is hun hoop. Zo kun je het verhaal van de opstanding vertellen. En je kunt het op nog veel meer manieren vertellen. Maar je ziet hoe het met elkaar verbonden is. Dus ik hoop dat je dat ziet. Mijn toekomst? De hemel. Nee, dat is het verkeerde verhaal. Dat is het verkeerde verhaal met een foute afloop. Want dan doet het er niet meer toe wat je doet. Of je nou goed of fout doet, dat maakt allemaal geen bal meer uit. Het doet er ook niet meer toe wat je achterlaat. En het Oude Testament doet er ook niet toe. En Israël, who cares? Dan gaat het alleen maar over mij. Nee, onze toekomst is, Jezus is opgestaan. Dat is het goede verhaal. En wat zit er dan in voor mij? Nou, ik denk dat wij een opdracht hebben om dat goede verhaal goed te kennen. Dat is echt wel een opdracht om het Oude Testament te leren lezen en niet te zien als een verafje wat je kunt missen. Want als ik zo Ezechiël 37 ga lezen, denk ik van, dit is echt spannend, dit is echt heel mooi. Nou, dat verhaal leren kennen, dat is een opdracht. God begint met Jezus niet een nieuw verhaal, het is hetzelfde verhaal. En wat zit er voor mij in? Ja, hoop op mijn eigen opstanding, natuurlijk. Alhoewel, als je het gaat lezen, Lucas 24, dan ga je niet meteen hopen op je eigen opstanding. En daarvoor moet je zijn in 1 Korinthe 15. Ja, wat zit er voor mij in? Nou, die tijd van herstel, waar Cleopas en zijn vrouw op hoopten, die tijd is dus aangebroken. En dat betekent werk aan de winkel. Het is heel opvallend, maar alle evangeliën eindigen met een opdracht. Toch? Ze eindigen alle vier met een opdracht. Aan het werk, want de tijd van herstel is aangebroken. Aan het werk, want nu gaat het beginnen. En het is niet alleen herstel voor Israël, het is herstel voor alle volken. Kijk maar in Matthäus en in Lucas. Weet je, het is zelfs hoop op herstel voor de hele schepping. Marcus eindigt met een opdracht om het goede nieuws aan de hele schepping te vertellen. Wat nu? God heeft de wereld zo lief dat hij hem op de schroot opgooide. Nee, natuurlijk niet. Met de opstanding is God begonnen aan de laatste stap van zijn grote herstelwerk, om de wereld te redden van de zinloosheid. Wat zit erin voor mij? Nou, dat het dus uitmaakt wat je doet. Wat je goed doet, dat is goed. Daar hebben we net ook over gezongen, hè? Gezang 218. Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan. Want wat je goed doet, is als zaad dat heerlijk op zal daar gaan. Wat je goed doet, doet er toe. Wat je fout doet, is ook trouwens. En wat je achterlaat ook. Want God gaat deze wereld redden. Dat zit erin. En hoop. Want hij is echt opgestaan. Amen.